massage.
Touché.
Touché, vandaag met architect Stefan Beel. Goedemorgen.
Goedemorgen, middag.
Op deze 30e Open Monumentendag mag ik praten met een monument van de architectuur. Mag ik jou zo omschrijven?
Dit is al veel, ja.
Dat is al heel erg veel.
Straks kan ik niet meer praten. Dus.
Maar ik zal jou even kort schetsen. Hè. Toch wel een van de meest toonaangevende architecten die wij hebben. Gekend van sobere, geometrische architectuur. Zoals bijvoorbeeld de uitbreiding van de Singel, het Raveel Museum, het gerechtsgebouw in Gent, Museum M in Leuven, de Balk van Beel. Als er al een gebouw echt naar jou wordt genoemd, heb je het gemaakt?
Ik was verwonderd dat ze dat zo genoemd hebben. Dus ik was er niet bij toen ze dat lanceerden.
Daar ben je
dus
er zelf niet voor verantwoordelijk.
Ik heb daar niets aan te zijn en niets mee te maken.
Ja. Maar deze 30e Monumentendag, is dat iets wat jou ook bezighoudt? Ga je ergens op bezoek deze namiddag?
Ik kan nu niet, want ik zit hier nu. Dus ik zit bij een ander monument.
Je hebt nog een namiddag, hè?
Ik zit bij een ander monument. Dus deze middag. Er is iets tussen gekomen waar ik ook... het monument van de moeder van Olivia heeft een operatie net ondergaan. Dus dat zal in een sens wat moeilijker worden. Maar ik ga alle dagen naar monumenten gaan kijken. Dus dit is mijn beroep, bij wijze van spreken. Dus Monumentendag is professioneel sowieso een alledaagse bezigheid.
Ja.
Dus.
In Antwerpen staat architect Leon Steynen in de kijker op deze Monumentendag. Een
Terecht.
Architect die jij natuurlijk zeer goed kent, hè? Want je hebt de uitbreiding van de Singel gedaan, één van zijn gebouwen.
Bij verschillende uitbreidingen gedaan. Dus reeds in 1989 hebben wij de vraag gekregen om een deur te ontwerpen. Toen de toenmalige verantwoordelijke architectuur Caroline de Bakker mij vroeg van een deur, een afscheidingdeur te ontwerpen. En ik zei van, wat moet ik nu een deur ontwerpen? En plots zag ik het verband tussen de voorgevel en de binnengevel. En ik had het. En dat was mooi uiteindelijk, want het staat nog altijd symbool voor de entree en voor het gebouw van Leon Steynen, maar ook voor de entree van de Singel zelf. En die gebruiken ze altijd en overal in hun reclame en of in hun boekjes en weet ik veel. Dus dat is wel leuk.
Ja, hoe zou je die deur dan omschrijven? Het zijn een soort druppels die je ziet, hè?
Jij noemt de druppels, maar in de Singel noemen ze de patatdeur.
De patatdeur, ja. Omdat het een beetje lijkt op grote aardappelen. Ja. Ik weet niet of het Leon Steynen was, maar toch ook een grote architect die zei, je wordt pas een goede architect op latere leeftijd. Klopt dat?
14, maar die heb ik al een tijdje bereikt, ja.
Als je meer dan 40 bent, dan pas...
Dat is ook zo. Nu, die patatten, die aardappelen of die plastische vormen die in de voorgevel van Leon Steynen voorkwamen, die heeft hij ook ergens anders als inspiratie gehad. En Gandhihar van Le Corbusier, dus wij zijn... Ja, wij kennen onze geschiedenis voor een stuk en wij maken er op een of andere manier gebruik van. Maar daar was het specifiek naar Steynen toe... dat je daar een herkenningspunt had als je dan de tweede deur naar de Singel toe had.
Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Als in mijn werk als een professionele dilettant.
Professionele dilettant?
Dilettant.
Waarom?
In de zin dat je over van alles moet op de hoogte zijn, maar je niet in essentie tot heel diep kunt gaan, omdat je zoveel moet combineren en weten in uw vakgebied. Ja. Dus je moet een stuk psycholoog zijn, filosoof, kunstenaar, architect sowieso, constructeur. Je moet sociaal zijn sowieso ook. proberen zijn, toch? Mm-hmm. En nog zoveel andere dingen, dus, maar wel op een professionele manier. Dus, en dat maakt ons als architect, en ik denk niet dat ik de enige ben die er zo over denkt, een professionele dilettant. Dus, en dat is een mooi gegeven natuurlijk, omdat je al die zaken, dus je moet ook het nieuws van de dag bij wijze van spreken enigszins weten. En je moet weten wat er in de wereld gebeurt. Die kun je gebruiken al of niet. Je moet weten wat er gebeurt op het vlak van duurzaamheid en zo meer. Dus al die zaken komen terecht in een ontwerp. Dus, en je moet blijven ontwerpen.
En als je jezelf moet omschrijven als mens, buiten je vak om?
Ja, omschrijven. Wat bedoel
je
daarmee?
Wat zijn dan jouw belangrijkste eigenschappen? Hoe zie jij jezelf?
Als een nieuwsgierig iemand. Iemand die ik heb dat ook geleerd van een uitspraak van mijn grootvader. Iemand die altijd te vertrouwen moet zijn. En iemand die positief in het leven staat uiteindelijk. Die plezier heeft in het plezier van anderen.
Wat is jouw levensmotto?
Dat is het.
Dat is het.
Dat is het, ja. Het plezier van anderen te zien en genieten, uiteindelijk. En dat is eigenlijk, vind ik, wel een mooie eigenschap voor een architect. Maar ook in de gewone wereld. Dat je ervan geniet. Niet alleen als je zelf geniet, maar ook als anderen het plezier hebben van te genieten, uiteindelijk.
Ik geniet nu al van jouw aanwezigheid. Stefan Bil, welkom in Touché.
Radio.
Massage.
Touché.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.
Lou Reed met Perfect Day, een hit in 72. Stefan Bil, waarom wou je dit laten horen?
Ik wou sowieso iets van Lou Reed laten horen, maar dat was ook samen met... ik ben nu zijn naam even kwijt. Ik vind het een prachtig nummer in eerste instantie. Dus ik denk dat het ook een perfect day is. En als iedereen een beetje alle dagen een perfect day kan hebben, dan is dat mooi meegenomen. Dus ik vind ook dat hij een... Lou Reed in zijn hele leven uiteindelijk zeer veel verschillende emoties en gemoedstoestanden kan opwekken. En ik denk dat die een perfecte balancering is tussen wat hij wil zeggen over wat voor hem een perfect day is.
Perfecte en, dag ook voor deze Open Monumentendag.
Absoluut.
Waar mensen heel veel mooie dingen kunnen gaan zien. Erfgoedlocaties die de moeite zijn om eens langs te lopen. Eén daarvan, en ik pik er maar eentje uit, want het is een hele lange lijst die je vandaag kan bezoeken, is het Stanley Paviljoen. Het gebouw naast het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren. Een gebouw waar jij jarenlang aan de renovatie hebt gewerkt. Maar dat Stanley Paviljoen wordt vandaag opengesteld. En daar liggen de originele plannen van het museum. Hè. De plannen van de architect Charles Giraud. Plannen die jij volgens mij uit het hoofd kent?
Ik zou ze toch zeer goed moeten kennen, ja. Als je daar 11 jaar mee bezig bent, ondertussen. De wedstrijd is gestart in 2006. In 2007 wisten we dat we die wedstrijd gewonnen hadden. Dus dat ging over de restauratie, renovatie, uitbreiding en dus ook het terug in elkaar steken van de hele tentoonstelling. Dus niet het onderwerp zelf, maar wel in samenspraak met de verschillende wetenschappelijke afdelingen van het museum.
Behoorlijke opdrachten.
Dus behoorlijk complex. Ja. Behoorlijk complex en gevoelig en alle zaken ter wereld die je kunt tegenkomen.
Maar in hoeverre maak je dan nog gebruik van bijvoorbeeld die originele plannen van Charles Giraud?
Absoluut. Als je het gebouw wilt restaureren, dan moet je absoluut weet hebben. En tot in detail weten van waarom, wat, hoe, waar het in elkaar steekt. Dus we hebben ook een team. Dus we werken er niet alleen aan. We hebben een scenograaf. We hebben mensen die... die sowieso bezig zijn met monumentenzorg, dus met het monument, met het monumentenarchitecten dus, binnen het team, dus naast ons als bureau. En sowieso technici en mensen die zo ook aan de andere kant van een monument in zorg staan. Dus wij worden op onze vingers nagekeken als we het op een goede manier doen. Maar ook, je moet daar ook een visie over hebben natuurlijk, hè, over dat gebouw.
Die originele plannen zijn meer dan 100 jaar oud. Dat is een Franse architect die door Leopold II zelf werd aangesteld.
Ja, het was zijn eigen domein, het was zijn eigen gebouw uiteindelijk. Hij had een gebouw gezien van François Giraud in Parijs, Petit Palais. En hij heeft hem toen gevraagd om een soort voor hem ook een paleis te bouwen in Tervuren voor zijn collectie uiteindelijk. En er was een navolging van zijn eerste tentoonstelling in het Koloniepaleis, een paar jaar ervoordien, dat hij gezien had dat het zo'n groot succes was dat hij een permanent museum wilde voor zijn collectie. Die collectie is natuurlijk sinds 10 zeer veel uitgebreid en op een andere manier samengesteld. En daar moet je mee omgaan. Dus je moet omgaan met wat Leopold II en het verleden daarmee gedaan heeft. Maar je moet ook naar het hedendaagse kijken natuurlijk. En nu in interviewen in het gebouw van worden die plannen daar tentoongesteld. En je kunt ook... Hans het Stanley-archief nakijken, of een deel ervan nakijken, dat is wel merkwaardig.
Wat was je zelf het meest van onder de indruk de voorbije jaren dat je met die renovatie bent bezig geweest?
Ik vond het ongelooflijk belangrijk dat je het museum aan zich kon zien zoals het bedoeld was in 1910. 1910 is de opening geweest. Leopold II heeft het niet meer meegemaakt. Het is geopend geweest door Albert II. Het was toen al overgedragen aan de Belgische staat. En wat het mee bedoeld werd, ik ik vond dat je dat moet laten zien. Dus dat je de geschiedenis niet moet een luur leggen en daar allerlei dingen aan veranderen. Dus de beelden over slavernij staan er nog. De tekens van Leopold II staan er nog. Omdat je zou zien wat het was in 1910. Maar tezelfde tijd wordt er ook veel duiding gegeven en wordt daar ook allerlei andere werken naar voren gebracht die het op zijn plaats stellen. En die, de manier waarop dat we ermee omgegaan zijn, is ook heel belangrijk natuurlijk.
En op welke manier zullen we nu, meer dan 100 jaar later, kijken naar dat tijdperk, hoe dat museum toen werd ingevuld en aangekleed?
Het is zo dat wij van in het begin bij het bedenken van hoe wij er zouden mee omgaan, dat wij een hele groep van experts rond de tafel hebben gezet. Dus die antwoorden op vragen van moesten we dat doen, als we dat doen, antwoorden we dan op de vraag hoe je omgaat met kolonialisme bijvoorbeeld. En er zaten mensen bij die even goed specialisten waren over het kolonialisme in het algemeen, over museumbouw en zo meer. Dus de manier waarop we nu binnengaan is niet via de voordeur, maar via een ondergrondse ruimte, een lange gang. Een soort Zaïre, Zaïre-stroom is het niet meer natuurlijk, de Congo-stroom. Ja. En dat je dan in de buik van het beest terechtkomt, waar de geschiedenis van Congo en de geschiedenis van het museum uiteindelijk uit de doeken wordt gedaan. En waar je tezelfde tijd ook veel duiding krijgt. Dus je kunt het paleis zien zoals het gebouwd geweest is, in zijn volle glorie. Het was ook voor het aan de wereld toen van iemand die toen multimiljardair was, bij wijze van spreken, als het met de huidige termen zou benoemen. En dat je dat kunt zien, dat je de twee zaken kunt zien zoals het nu bekeken en zoals het toen werd bekeken. Dus.
En dat het gebouw geplaatst is, gezet is met bloedgeld, met de opbrengst van slavernij. Raakt jou dat?
Ja, absoluut.
Dus, als architect?
Sowieso. Ja, dat is zeer zeker. Het degoteert mij nog altijd als je die beelden ziet in de Grote Rotonde bijvoorbeeld. België heeft cultuur gebracht aan het zwarte volk. Ja, dat is vreselijk, uiteindelijk. Ja. Men gaat erin ook heel ver in het... Ik vind dat je de geschiedenis zijn plek moet laten zijn, uiteindelijk. Als je daar had aan veranderen, als we die beelden zouden verwijderd hebben, dan zou je het niet meer kunnen zien. Dus ik vind dat verontwaardiging aansluit bij het bezoek van het museum. Sowieso. Dus laat het staan. En dat is de geschiedenis die je laat zien. Maar tezelfde tijd is er ook duiding bij van nu. Mm-hmm. Laat het hedendaagse Afrika ook zien. Dus. En ik vind dat belangrijk, de mentaliteit van nu. Ik zat daar straks naar hier komen in een taxi. En ik zei hem dat ik daar getikt was, dat ik naar hier moest komen om daarover een stuk te spreken. En dan zei hij op het laatste, Belgique, c'est un petit village. Dat is fantastisch.
Ja, en wat bedoelde hij daarmee?
Ja, dat is ook maar een klein land. Is ook maar klein. Dus niet als wij daar met een koloniale bril naar Congo zouden kijken, dan zouden wij ons groot voelen, omdat wij dat in handen hadden vroeger, bij wijze van spreken. Maar La Belgique, c'est un petit village. Het is een klein onderdeel van de hele wereld.
Ik vond
dat voor die persoon vond ik dat een merkwaardige uitspraak, een mooie uitspraak.
Ja. Antropoloog Bambi Kuppes heeft de opdracht gehad om dat koloniaal verhaal te analyseren en te bekijken op welke manier dat we dat nu moeten vertellen. Er is heel wat gezegd en geschreven over de woorden die zijn aangepast of waar we toch moeten over nadenken hoe we bepaalde dingen omschrijven. Wat denk jij daarvan? Zoals bijvoorbeeld, wat zit er allemaal tussen? Jungle, tamtam, hut, stammen, dat zijn woorden waar we toch niet licht mogen overgaan.
Nee, tezelfde tijd vind ik dat bepaalde woorden nog altijd mogen kunnen gebruikt worden. Tamtam is een algemeen woord, bijvoorbeeld. Een hut, ik gebruik een hut ook voor in mijn architectuur.
Ja?
Ja. Of une cabane, dat is in het Frans een hut. Ik heb een tekening gemaakt voor mijn vrouw, une cabane pour eau. Ja, dan mag ik dat ook niet meer gebruiken. En ik vind dat, het is niet alleen geleerd, die benamingen zijn niet alleen geleerd aan die koloniale connotaties uiteindelijk. Het zijn ook woorden die een bepaald een stuk architectuur duiden. Het is niet allemaal een huis bijvoorbeeld. Mm-hmm. Een huis is een huis, maar niet alle huizen zijn huizen. Een hut is een huis, ja, dat is waar, maar een huis is erom geen hut. Mm-hmm.
Het museum gaat open begin december. Welke reacties verwacht je?
Die reacties, daar wordt de directeur al 10 jaar mee geconfronteerd. Men zal vanuit het buitenland, vanuit het binnenland, ongelooflijk toezien hoe men in België daarmee is omgegaan. Dus in de referentietentoonstelling onder andere. En hoe we met de architectuur zijn omgegaan. Dus ik kan mij inbeelden dat er reacties van zijn die het afwijzen dat die architectuur niet in de bloemetjes, maar in zijn waarde wordt getoond. Dus met alles erop en eraan. Dus de overschilderingen zijn terug weggenomen. De oorspronkelijke tags worden terug, de versieringen worden terug aangebracht. Maar het is de bedoeling van dat juist te tonen hoe die wilde werd tentoongespreid. Uiteindelijk hoe de mentaliteit was op dat moment. En ik vind dat ongelooflijk belangrijk. En daar zullen we eventueel kunnen op aangesproken worden. Maar als je dat dan veel duiding heeft, met in het begin in de buik van het beest, in de ondergrondse ruimtes, dat je daar een tentoonstelling op zet over het ontstaan van, ja, dan denk ik dat je dat je een zorgvuldige vader bent in het behoeden van al die verschillende meningen. En dat je kunt niet weten hoe iedereen erop reageert. Er zijn veel landen die zeer kritisch staan ten opzichte van ons koloniaal verleden. Maar ze hebben evengoed een koloniaal verleden. En daar moeten ze ook evengoed mee omgaan. Dus,
Het eerste lied uit de Kindertotenlieden van Gustav Mahler, Stefan Beel. Heel toevallig hadden we vorige week ook een van die liederen in de uitzending hier, in de versie van Jesse Norman. Waarom wou jij dit zo graag laten horen?
Ja, er zijn voor mij twee verhalen aan verbonden. In die zin dat mijn vader had een zeer goede stereo-installatie gekocht toen ik 12 jaar was. En we gingen samen naar de platenwinkel en ik kwam daar buiten met één plaat. De eerste plaat die ik toen gekocht heb. En dat was Kindertotenlieden van Mahler. En als ik dat nu bedenk, iemand van 12 jaar die met een plaat buitenkomt van Kindertotenlieden. Dat is wel merkwaardig. Dus.
Dat is zeer
merkwaardig. Maar als ik dan erover nadenk, in die periode is een neef van mij, Geert de Meulemeester, gestorven aan leukemie. En ik denk, ik vermoed, dat het daar iets mee te maken heeft. Dus dat als een soort herinnering van het bezweren van. En dat ik dan die plaat gekocht heb. Misschien was dat op een lichte aanwijzing van mijn vader. Dat kan ook zijn. Mm-hmm. Dus die ook veel naar klassieke muziek luisterde en zo. Maar alhoewel dat ik misschien niet weet als hij dat werkstuk zelf gekend heeft. Dus, mm-hmm. dus dat moet mij aangesproken hebben. Dus het, samen met het beleven van... effectief beleven van de dood van een neef, van een tienjarige kind.
Dus ja, hoe was dat voor jou? Want jij was toen 12.
Ik was 12. Dat was, wij waren vrij close. En, wij woonden in Anzeghem, dus in West-Vlaanderen. En hij, als familie woonde hij in Antwerpen, maar ik ging er zeer veel naartoe. Zij vonden dat eigenlijk wij bij elkaar pasten, omdat we ongeveer dezelfde leeftijd hadden. En dat ik een bepaalde zorg moest hebben voor... mijn neef dus in zijn laatste momenten dus. Mm-hmm. En daar heb ik dan ook aan voldaan, denk ik.
Ja? Ja. Wat heb je gedaan dan?
Ja, dat gewoon plezier hebben dus. Verstrooien, profiteren van de laatste momenten van zijn leven. Ja, als kind, dus, je bent geen opvoeder op dat moment. Je bent een vriend, je bent een familielid, je bent zorgzaam. Ik denk dat iedereen toch wel een bepaalde zorgzame factor heeft, graad heeft. Een bepaalde graad aan zorgzaamheid. Ik denk dat ik op instigatie of aanbeveling van mijn moeder waarschijnlijk dat ik naar daar gegaan ben om een beetje troost te bieden. Ja.
Ah, wat voor dus kind
of het
was jij?
Samenspelen.
Wat voor kind was jij?
dus er zijn natuurlijk verschillende periodes in het kind zijn. In de zin dat ik me herinner dat ik een verstrooid kind was. Die zeer snel bij een bepaald onderwerp het vasthield en daar verder over droomde, fantaseerde. En een eigen wereld daar rond bouwde uiteindelijk. En dat was ook in mijn manier van spelen met de dingen. Dat ik een eigen wereld maakte. En ik maakte dingen en ik fantaseerde daar zo een hele wereld daar rond. En ik denk dat dat misschien een van de beste redenen is geweest dat ik architect ben geworden. Dus omdat je daar in feite voor een stuk hetzelfde doet. En,
wat voor band had je met je ouders?
Ja, ik denk dat wij speciale ouders hadden. Een zeer. Dus voor ons, ik denk voor alle kinderen, zeer inspirerend geweest. Een ongelooflijk liefdevol nest. En dus de liefde van mijn ouders voor elkaar, dat was zo ongelooflijk, wederzijds. Kan ik het beste duiden. En ze hadden ook nog veel te vertellen. En iedere keer opnieuw. Dus als we naar Frankrijk gingen, ze zaten op de bus omdat we met de vliegtuig waren. Naar de Pyreneeën waren geweest. Dus als verjaardagsgeschenk voor mijn moeder op latere leeftijd. En dat ze in de autobus 2 uur tegen elkaar zaten te praten. Dus...
Na zoveel jaren.
Mijn moeder was, ik denk, 80 jaar. En die zaten continu te praten tegen elkaar. We hoefden er niet tegen te praten. Ze hadden voldoende gesprekstof. Waarschijnlijk over hun kinderen of weet ik veel wat ze zagen. Weet veel. Maar dat is ongelooflijk om dat te zien. Als je dan bepaalde mensen ziet op café of op restaurant, weet veel, die niets te zeggen hebben, dan sta je versteld. En ik zou zo niet kunnen leven. Dus ik neem, automatisch, we nemen dat over. Dus, wij nemen dat over. Dus mijn vrouw neemt dat over. Alhoewel, dat is het ook in zich heeft natuurlijk. natuurlijk.
Ja. Hm. Er is ook wel een connectie met architectuur en bezig zijn met hoe we wonen. Want jouw moeder was de dochter van een notaris.
Ja.
En dat was ook wat jouw vader graag wou. Maar dat wou zij dan weer niet. Hoe zat dat?
Ja, ik had het altijd verkeerd voor. Nu, mijn vader moet een fantastisch mens geweest zijn. Allee, ik heb hem nooit gekend. Hij is overleden voor ik geboren was. En, of werd. Er zijn verschillende verhalen die dan erover verteld worden. Zijn vrouw woonde bij ons thuis in ook. Dus we hadden een inwonende grootmoeder, dus een soort co-housing avant la lettre. Dus. Was ook zeer mooi. Het huis waar vroeger, wij woonden in het huis waar vroeger het notariaat was. En ik dacht dat mijn moeder, die niet zo avontuurlijk was aangelegd en bang was voor de grote investering, dat ze dat niet wilde doen. Of dat mijn vader dat niet mocht doen, of ja, misschien beter niet deed. Groot risico, maar eigenlijk was het dat ze die wereld van dat ze beleefd had in haar jeugd met een plattelandsnotaris die veel boeren ontving, die dan ruzie maakten en scheidingen moesten verwerken. Dat geroep en getier met een huis die uiteindelijk het grootste deel van het huis innam.
En dat was de reden waarom ze niet wou
en dat, ze dat,
dat
niet
jouw
wou,
vader
dat ze dat niet
notariaat
wou, maar
overnam.
Het merkwaardige is dat je natuurlijk een huis kunt bouwen die totaal in sonor en gescheiden kan zijn van die verschillende functies. Dus het leven gaat zo verder. Mijn vader is staatsambtenaar geworden en tezelfde tijd evengoed avonturier. Dus die heeft zoveel verschillende zaken met ons gedaan. Als eerste naar Zwitserland gereden, bergbeklimming gedaan, een zwembad aangelegd en weet veel. Dus om gewoon
een zwembad
kinderen
aangelegd ook, wat voor die tijd toch ook wel
ook
vrij opmerkelijk was.
Opmerkelijk, ja. Er was niet zo'n ziek zwembad, maar het was toch een zwembad waar
wij
leren zwemmen.
Waarom wou hij dat, ja?
Omdat hij dat zelf wilde ook. Omdat hij avontuurlijk was aangelegd om niet hetzelfde te doen als tegenwicht ook voor zijn ambtenarenloopbaan, denk ik. Alle dagen naar Brussel rijden en dan redeneren. Allee, en hij is dokter in de rechten, of hij was dokter in de rechten. En ja, dan moest hij zaken bij elkaar samenbrengen die uiteindelijk niet bij elkaar te brengen waren en met elkaar verzoenen. Dus hij was een verzoeningspersoon. Dus ook een bestuurder wegen, waar hij eerst adviseur was. Dus hij moest toch wel op een bepaald niveau dus een aantal cruciale zaken gedaan krijgen. Dus hij compenseerde dat waarschijnlijk als hij 's morgens wegging naar Brussel, sprong hij in het zwembad en als hij thuis kwam zijn Le Plastron uit en meteen ook in het zwembad. En dat was ook mooi natuurlijk. En wij genoten daarvan. Ja. De familie kwam bij ons op bezoek. Ook door de grootmoeder die inwoonde. Dus je krijgt dan de hele familie over de vloer. Iedere zondag. En dan kwamen ze zwemmen als het mooi weer was. En weet veel. Het was een mooie jeugd, uiteindelijk.
Weet je door wie of wat het komt dat je voor architectuur hebt gekozen?
Wat ik daarnet zei, ik denk dat ik iets wilde maken. En daarover droomde. Ik was continu bezig met iets te maken. Is daar nu een voorgeprogrammeerd...
Ook
tekenen, ja. Ik tekende ook vrij veel. Dus ik moest de kaartjes die zeiden wie welke plaats had aan tafel, tekende ik. En daar tekende ik dan een spin of een of ander ondier op. Wie dat
en dan
symbolie
moesten mensen raden wie ze waren.
Ja. Thank you.
prachtige muziek van Abdullah Ibrahim, Anatomy of a South African Village. Hij komt trouwens spelen op 6 oktober in het Depot in Leuven, ondertussen al 83 jaar. Stefan Beelma, jij hebt een andere herinnering aan deze muziek, een bijzondere herinnering.
Een bijzondere herinnering in de zin dat die muziek mij meteen terugbrengt naar 1975... toen ik met een vriend de kans had om naar Zuid-Afrika te trekken om daar 2 maanden te werken op een boerderij in volle apartheid. Dus enerzijds voel je de landschappen door die muziek heen, zie je ze. We zaten op een boerderij die door West-Vlamingen, of Vlamingen, ja, Vlamingen gerund werd. In opdracht van een Joegoslavische inwikkeling. En die mensen waren bijna erger dan de blankes. In de zin dat ze bang waren, nog banger dan al de blankes die daar woonden. En die waren we, ja, zo bang dat we dat ze een hond hadden die alleen maar op zwarte beet en geen blanken, dat wij het geweer en aanslag s'avonds bijna moesten patrouilleren op de boerderij, moest er eventueel een zwarte binnenkomen. Dus het heeft mijn leven verder tot nu nog altijd getekend, die belevenis. Dus ook als je ziet wat die mensen moesten doen, die mensen woonden in hutten, sorry. Zelfgebouwde bouwsels en plaatmateriaal. Maar op een bepaald moment ga je dan naar de oorspronkelijke bewoners. Dat waren bijna kastelen, met die ongelooflijk gekleurd en afgewerkt waren. Dat waren de oorspronkelijke bewoners die nog onafhankelijk waren. Nee, we moesten dan de kleren verkopen van die vrouw van de boerderij aan die mensen. En we werden in die inwoners van dat dorp werden verwitst dat wij goede blanken waren. Door de voorman van de boerderij. Dus je beleeft het apartheidsregime toch heel, heel dens mee. Niet zoals een toerist, dat zie je niet.
Ja. Maar ben je ook ooit naar Congo geweest? Wat denk ik als ervaring...
Dat was een tweede...
Wel kan tellen als je Tervuren hebt gerenoveerd.
Ja, we waren zeer ambitieus. Mijn broer vroeg mij in 1980 een auto, een Land Rover, een longbody. Hij werd daar toen in Zaïre voor zijn legerdienst. En hij vroeg mij een auto op te sturen. En ik dacht, met die 50.000 Belgische frank dat kost om die auto op te sturen, daar ben ik al heel eind mee weg. We zijn uiteindelijk vertrokken met 7 man en met 2 auto's. En we hebben vanuit Gent tot in Zaïre dwars door Afrika gereden. Dus we hebben het mooie van de Sahara gezien, dus waar je alleen maar door is. Dat is geen verblijfplaats, maar de mooiste landschappen zijn die van de Sahara, volgens mij. Als ik me dat toch juist herinner. En tezelfde tijd kom je dan vanuit islamitisch Afrika, waar het om 6 uur donker en stil is, plots terecht om 2 uur 's nachts in Zwart-Afrika, omdat je dan 's nachts rijdt, het is minder warm en weet ik veel. En dan kom je daar in La Joie de Vivre van Zwart-Afrika, waar de zwarten stonden te dansen met hun ghetto blasters op hun rug, met al die cd's, of het waren nog geen cd's, het waren banden die werden gespeeld. En dancings, open dancings en weet ik veel. Dus het was ongelooflijk om dat mee te maken. Dus ja, dat verschil en die doorsnede van Afrika uiteindelijk.
Ja. En heeft het ook echt geholpen dat je die ervaring hebt gehad om nu de renovatie van het museum in Tervuren te doen?
Enigszins wel, omdat je de mentaliteit toch van, alleen niet van alle Zwart-Afrikanen leert kennen, maar je ziet wel dat ze ongelooflijk veerkrachtig zijn, dat ze vindingrijk zijn, dat ze... die auto is 2 keer hersteld geweest, is hersteld geweest in Noord-Afrika. in het begin van de Sahara door een Italiaanse firma. Dat was een vrij zware een krukas die doormidden was en die is hersteld geweest. En dat is het begin van Zwart-Afrika, de overgang van Sahel naar Zwart-Afrika, was die nogmaals bijna stuk dwars door. En die is hersteld geweest door mensen, dus door die een garage had, maar daar moet je niet veel bij voorstellen. Dat was gewoon in het zand. En dat je een wagen of een motor, die haal je niet uit elkaar in het zand. Want zand is het meest verderfelijke iets dat je in een motor kunt doen. Maar die auto was hersteld. En mijn broer is er nog mee teruggereden. Dus... Uh-huh. Dus we waren een knappe monteurs. Ja. Dus bij de ene lukte het niet en bij de andere lukte het wel. Dus en er waren dan juist mensen die vandaar kwamen. Dus,
inspireert jou het meest als jij ontwerpt?
Ja,
Je schetst nog altijd met de pen. Hè? Je bent geen man van computerprogramma's. De pen ligt hier trouwens ook op tafel.
Ja, ik beweeg daar te veel.
Ja. Je tekent nog altijd, hè? Handmatig.
De pen is het verlengstuk van mijn hand. En de hand is het verlengstuk van wat ik denk. Dus als je zeer vlug allerlei zaken die en nu een bepaalde redenering aan top komen zijn, dat gaat van een vorm, dat gaat van een berekening, dat gaat van een kostprijsberekening, dat gaat van vierkante meter, dat gaat van een plan, een iets in elkaar steken die klopt en weet ik veel. Dus dat is de eerste tool die het vlugst helpt. Vlugger dan een of ander computerprogramma, want uw handen kunnen uw geest niet vol. De hersenen zijn de meest plastische materie die er zijn. En dus die meest plastische materie die moet zich verteld zien op een stuk papier. En dat kun je niet doen met de computer, toch niet voor die eerste tekeningen. En om te zien hoe het allemaal klopt. En ik heb de ervaring van door die tekening, door een plan te tekenen, dat ik het meest precies kan tekenen, eerder dan met de computer dus.
Ja. Vergaderingen, daar ben je ook niet zo voor. Hè? Je gaat liever lekker uit eten met een goede fles wijn. Dan pas kom je te weten wat jouw klant wil.
Dat gebeurt meermaals. Dus ik ga graag, zeker als het private bouwingen zijn, ga ik graag uit eten met hen. Omdat tussen de lijnen dat je veel meer te weten komt over wat mensen willen, hoe ze hun leven organiseren, hoe ze zijn, hoe je daar kunt op antwoorden en weet veel. Dus dat geldt ook voor organisaties, maar dat is ook zo in het bureau. Dus ik vergader veel op mijn bureau zelf ook, hè. Pas op. Het hoeft niet altijd.
Je bent niet altijd uithuizig.
Nee. Ja. Maar als er iets moet getraceerd worden op een zeer kort moment, en ik zeg dan tegen mensen, vanavond gaan we flitsen. Dus dat wil zijn dat de gedachten over en weer moeten flitsen, dat we met de juiste persoon samen zijn. Dan moet je zeer vlug zijn. Want je moet het vasthouden en je moet het op papier zetten en je moet communiceren en dat maakt het interessant. Ik teken iets, zij tekenen iets en dat gaat over en weer. Dus dat is een van de mooiste momenten die je kunt hebben. Dus eigenlijk mijn moment de gloire.
Ja,
uiteindelijk, van het gevoel te hebben, we hebben iets en je wordt daar ongelooflijk nerveus van. Er moet wat gestudeerd worden, dus omdat je daar op het moment bent dat je iets aan het maken bent die je denkt dat goed is. Sander Das kan daar misschien wel in duigen van, het moet gecontroleerd worden en weet veel. Dus, maar op het moment zelf is fantastisch.
Wat je zegt, het kan in duigen vallen, letterlijk zelfs, als zo'n brug in Genua instort. Dat lijkt mij de grootste nachtmerrie van een architect.
Ja, maar in eerste instantie, we zijn ook maar architect, we zijn geen constructeurs. Maar ik vind dat veel architecten uiteindelijk te weinig met constructie bezig zijn. Te weinig met de notie constructie, te weinig met techniek bezig zijn. Ze laten het over, ja, we hebben hier nu een bepaalde vorm of constructie en dan gaan we een keer vragen aan onze ingenieur stabiliteit. Ja, als je zelf niet een notie hebt van, en je hebt het ook geleerd uiteindelijk, van hoe je dit constructief kunt realiseren en dat gaat dan hoeven geen je hebt bepaalde basisbegrippen uiteindelijk en daar maak je het mee en daar doe je het mee. Dat moet je doen als architect is. En vind ik niet dat je het moet overlaten alleen aan specialisten. Dus.
I love you the best, better than all the rest. I love you the better than all the rest that I meet in the summer in the summer, in the end of summer, I love you the best, better than.
Indian Summer van The Doors, Stefan Bill. Had je daar een bijzondere herinnering aan dit nummer?
Want dit nummer alleen, het is natuurlijk wel gepast om dit vandaag te spelen. We hebben een Indian Summer.
Het is een
summer.
Beetje Indian Summer.
Fantastisch. Ja, ik had iets met The Doors, zoals mijn broer iets had met de Beatles of met de Rolling Stones. Dan had ik meer, was ik meer voor het rebelse van The Doors. Dat blijkt niet uit deze muziek natuurlijk. Ja, dat zijn iedere periode in je leven draagt een bepaald muziek mee.
Ja.
En dat is zo bij het ontwerpen van Willem geweest. Het was de vierde symfonie van Mahler. Hier is dat de Doors die een bepaald deel van mijn leven waren. Dus.
Ja, de zanger Jim Morrison experimenteerde met drugs. Dat is geweten. Stierf op zijn 27e. Ja. Heb jij ook geëxperimenteerd met drugs in die periode?
Ik heb niet echt geëxperimenteerd. Ik was wel nieuwsgierig. Dus ik heb wel ervan geproefd. Maar ik wilde altijd de controle behouden. Ah. Absoluut.
Nieuwsgierig ook naar literatuur, denk ik. Je bent wel een lezer, hè?
Ik was een lezer.
Ja?
Ik was een lezer. Meer dan nu. Ik was een lezer. Dus ik heb dus ook verschillende periodes gekend in literatuur. Dus tijdens mijn studie door een vriend las ik veel Russische literatuur. Die de Russische ziel helemaal blootlegden ook. Dus fantastisch. Van Pushkin tot Turgenev en zo. Maar uiteindelijk ben ik meer nu gericht op op de non-fictie, omdat ik vind over het algemeen dat de fictie uiteindelijk onderdoet voor de werkelijkheid. Dat de werkelijkheid, als je het in een film dikwijls ziet, dan zeg je dat is toch totaal absurd, dat kan niet. Terwijl het in het echt wel gebeurt. En dat is zo in de film, dat is zo in de literatuur. Dus lees ik eerder boeken over de verdwenen koninkrijken, dus de verdwenen geschiedenis van Europa, die ja, een aantal zaken leert kennen en die het leven leert kennen. Dus evengoed over de zijderoutes, die een compleet ander verhaal geven over ons vaderlandse geschiedenis, om het zo maar te zeggen. Dus dat de geschiedenis op een andere manier toch wel verlopen heeft. Dus meer naar het oosten toe, ja, uiteindelijk. Ja.
Wat ik bijzonder vind, is dat je ook als architect heel erg geïnspireerd wordt door dans. Je houdt heel erg van de voorstellingen van Pina Bausch, bijvoorbeeld. Ja. Op welke manier inspireert jou dat?
Ik wou nog even over één boek hebben, over van Arthur Japin.
Japin, ja.
De zwarte met het witte hart, omdat dat wel degelijk non-fictie is. Omdat ik dat bijna persoonlijk heb meegemaakt. Het was een fantastisch boek. Het gaat over prinsen uit Ghana, uit vroegere Ghana. Die bijna, allee, om het zo te zeggen, werden ontvoerd als een soort slavenruilhandel. Werden gebruikt om dan naar Nederland te sturen. En op het moment dat ik las dat ze naar Nederland werden gestuurd, zat ik in een vliegtuig van Kenia naar Nederland. En zat er eigenlijk een van die prinsen naast mij. Dat leek zo, die leek ook op hen. Dus volgens het beeld van de kaf van het boek. En die zat daar alleen en die had nog nooit naar een westers land geweest. Die wist niet, want die keek hoe ik mijn vork vastnam, hoe hij moest eten enzovoort. Dus, en ja, dat hij dan alleen in Nederland verzeilde en uiteindelijk in Parijs. Ik heb daar toch wel een lang gesprek mee gevoerd en ik was zo verwonderlijk dat zo iemand dat kon. Dus,
maar wat ik zo net zei, dat je effectief wordt geïnspireerd door dans, door bijvoorbeeld Pina Bausch.
Pina Bausch is een zeer lang verhaal. Dus voor de eerste maal heb ik die zien dansen in Wuppertal. Dus in Wuppertal zelf. Dat was Blauwbaard, als ik me niet vergis. En ja, de manier waarop zij danst, waarop zij het leven laat zien. Het is een soort sublieme verheffing van het alledaagse leven in alledaagse bewegingen. Die een soort mededogenheid toont en ironie en speelsheid enzovoort. Als ik iedere keer als ik naar haar werkstuk, ze is natuurlijk overleden, maar er worden nog altijd zaken gespeeld, ga kijken, dan word ik geëxalteerd door die fantastisch mooie bewegingen, die herhalingen dus, dat zijn ook iedere keer herhalingen, dus de verwijzing naar die beweging en weet ik veel, dus van een eenvoudige werkhouding tot iets anders, en dan voel ik dat als het goed is, dat ik eigenlijk aan het weggaan ben, dus aan het zweven ben, dat ik aan het ontwerpen ben. Dus alleen dat we zijn dat het vrij goed moet geweest zijn. Heb je het gezien? Ja, ik was afwezig, ik was bezig. Maar ik heb het al zoveel maal gezien, dus dat ik het wel degelijk kan zien of weten wat er juist gespeeld is.
Ja, film is ook iets wat jou inspireert. Hè. Misschien hebben we het daar straks nog wel over in het tweede uur van Touché. Zo meteen na het nieuws van 12 uur. Dan praat ik verder met architect Stefan Beel op deze 30e Open Monumentendag. Tot zometeen.
De beste muziek uit de Lage Landenlijst komt ook live tot leven. De Radio 1 Lage Landen Sessie in de Roma. Met Ertebrekers, Prihang, Yevgeny, Rick de Leeuw, Touris Lemsi, maar ook Roastbeef en Stijn Meuris. De Radio 1 Lage Landen Sessie op vrijdag 22 september in de Roma. Info en tickets, radio1.be.
Echt goed eten van hier op je bord. Bioplanet, jouw biosupermarkt.
Nu nog een paar dagen bij Pearl Opticians. Koop een bril en krijg er een tweede helemaal gratis bij die even duur mag zijn. Ook voor zonnebrillen op sterkte.
Ruimte Plus door Mini Countryman Docklands.
Omdat de Mini Countryman de ruimste Mini ooit is, kunnen we er